Wat ben ik blij, broeders en zusters, dat ik u allemaal zo overtuigend heb horen zingen. Een aantal keren achter elkaar, Heer, ik geloof. Want dat komt in de woordverkondiging ook zo nadrukkelijk naar voren. Wij hebben het voorrecht dat in al die prachtige liederen die we vanmorgen hebben gezongen met elkaar, wij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus voor ons persoonlijk van achteraf kunnen bezien. Omdat het allemaal volbracht, omdat het allemaal geschied is. Maar hoe anders was dat voor de discipelen? En daarom, voordat ik iets wil gaan zeggen vanmorgen over Johannes 14, vers 1 tot en met 3, even een paar versen uit Lucas 18... te beginnen bij vers 31. Dan moet u bedenken dat daarboven staat, in Lucas 18, vers 31, de derde aankondiging van het lijden. Dus de Heer Jezus heeft verschillende keren aan zijn discipelen verteld wat er ging gebeuren. En dan moet u de reactie van de discipelen lezen. Dan staat er in vers 31 van Lucas 18, en hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. En dan komt het. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen hem doden nadat zij hem gegeeseld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Kan het duidelijker? Maar dan de reactie. Zij begrepen echter, vers 34, niets van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij begrepen niet wat er gezegd werd. Dat is wat. Ben je 3 jaar lang in de omgeving van de Heer Jezus, je maakt geweldige dingen mee. En als het erop aankomt, begrijp je er nog niks van. Dus die tocht naar Jeruzalem zal voor hen een bijzondere tocht geweest zijn. En wat zullen ze elkaar niet aangekeken hebben toen ze richting Jeruzalem liepen vanaf de Olijfberg. En opeens de Heer Jezus bleef staan en begon te huilen. Hij zag op de voorgrond zag hij de Godstad Jeruzalem liggen. En de offers die stegen op naar God om vergeving van zondenschuld. En dan zou je misschien verwachten dat de heiland daar blij om was. Maar hij huilt en hoort wat hij zegt. Jeruzalem, Jeruzalem. Andel, Andel en omgeving. Hoe menigmaal heb ik u als een hen haar kuikens willen vergaderen. Maar jullie hebben de profeten gedood en gestenigd die tot jullie gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik jullie als een hen haar kuikens willen vergaderen. En dan komt dat vreselijke. Maar gij hebt niet gewild. Weet je wat ik in die woorden hoor? Want als je niet gelooft, dan verdien je het toch ook om verloren te gaan. Dan heb je dat puur en alleen aan jezelf te danken. En wat zullen ze niet verrast zijn geweest toen opeens de mensen, nadat de Heer Jezus gezegd had dat ze een ezel moesten halen, de Heer Jezus een glorieuze intocht hebben gegeven. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En wat zullen ze niet gekeken hebben toen de Heer Jezus dat hele tempelplein heeft schoongeveegd, omdat ze een rovershol hadden gemaakt van wat een bedehuis moest zijn. En dan wil ik vanmorgen met u spreken over het thema raak niet in beroering, broeders, zusters. En dat staat in Johannes 14. Maar in Johannes 13 maken de discipelen ook nogal wat mee. Want de een voor de ander is te beroerd om elkaar de voeten te wassen. En dat heeft de Heer Jezus toen gedaan. En toen heeft hij aan die Pesachmaaltijd een bijzondere dienst gemaakt door het avondmaal in te stellen. Maar terwijl ze aanlagen aan de tafel, heeft hij tot hun grote verwondering gezegd dat één van hen nota bene de heiland zou gaan verraden. Geen wonder dat ze gevraagd hebben: Heer, ik ben het toch niet, Heer, ik ben het toch niet. En ze hadden eigenlijk helemaal niet in de gaten wat er gebeurde toen Judas de samenkomst verliet. En Petrus zei toen: Heer, al zullen ze u ook allemaal in de steek laten, maar ik niet hoor. En toen had de Heer Jezus zo'n bijzonder woord gezegd: voorwaar, voorwaar. En als die dat zegt, dan is het opletten geblazen. Dubbele aandacht geven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Petrus, voordat de haan kraait, heb jij mij 3 maal verloochend. Ik denk dat dat binnengekomen is bij de discipelen. En dat er een moment van diepe stilte is gevallen. En dan gaat de Heer Jezus spreken. In hoofdstuk 14. Van die schitterende Johannes, van het schitterende Johannes-evangelie. Ik hoop dat u in de komende week dat hoofdstuk 14 eens voor uzelf doorleest. Want in dat hoofdstuk staan maar liefst 7 geweldige troostingen. Vertroostingen voor u en mij in het strijdperk van dit leven. Vertroostingen om die vaak zo onmachtige discipelen met hun zwakke geloof te sterven. Te sterken. En bij de eerste 3 wil ik vanmorgen stilstaan. En dan lees ik in Johannes 14 vers 1 dit. Laat uw hart niet in beroering raken. Ik heb er geen idee van hoe u uw Bijbel leest. Maar ik heb mijzelf aangeleerd om elke keer bij het woordje uw gewoon mijn eigen naam in te vullen. En dan komt dat woord van God heel persoonlijk tot je. U moet de komende week, ik ben onderwijzer geweest, dus ik geef altijd huiswerk mee. U moet de komende week Psalm 23 voor uzelf lezen. En dan moet u in elke regel uw eigen naam invullen. Of dan gaat die psalm zo leven. Ik lees die vaak met mensen die bevorderd gaan worden tot heerlijkheid. En dan zie je gewoon op hun gezichten doorbreken de nabijheid van de God waar ze naartoe gaan. Laat uw hart. Heel persoonlijke boodschap vanmorgen dus. Want God kent uw en mijn omstandigheden. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Nou, dat heb u net heel duidelijk uitgezongen. Dus ondanks het feit dat de Heer Jezus weet wat hem in de komende uren nog voor vreselijkste wachten staat, merk je dat hij totaal niet aan zichzelf denkt, maar bezorgd is over het leven van zijn discipelen en ook over dat van u en mij. En hij geeft ons in dit eerste vers al 3 opdrachten. Het staat er namelijk in de gebiedende wijs. En hij zegt dus als eerste: laat uw hart niet in beroering raken. Dat staat, een beetje schoolmeestersleer natuurlijk, maar dat staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dus dat geldt tot op de dag van vandaag. Ook in de periode waarin wij leven, hier en nu. Waarin er zoveel gebeurt op het werelderf, zegt de heiland vanmorgen tegen u en mij, hij die als geen ander uw persoonlijke omstandigheden kent, hij die als geen ander weet waar u op dit moment doorheen moet. Hij zegt om te beginnen: broeder, zuster, laat jouw hart niet in beroering raken. En dan vind ik het mooi dat hier niet staat: laat uw harten niet in beroering raken. maar laat uw hart niet in beroering raken. Dat betekent dat wat we met kerst zongen, namelijk dat de Heiland ons onder miljoenen in het oog heeft, hier weer zo wordt benadrukt. En ik lees al in het Oude Testament dat daar staat dat Gods ogen gaan over de ganse aarde. En daar hoort dus ook handel en omgeving bij. Waarom? Om krachtig bij te staan als ons hart volkomen naar hem uitgaat. En wat hebben we dat niet nodig? Die waarschuwing van de Heiland in de tijd waarin wij leven. En hij geeft ons hier iets mee in deze onzekere wereld, hè, waarvan de leiders van deze aarde zeggen, het zal nooit meer zijn zoals het geweest is in alles wat we de afgelopen tijd door de politiek op ons heen hebben, over ons heen hebben zien komen. En wat heb je er dan nodig om een soort van pijnstillend middel voor elk gebroken en verontrust hart van zijn kinderen? Toen ik net voor de dienst met onze broeder Aart sprak, toen zei hij, ik ben al die pijnstillers aan het afbouwen. Maar wat is er niet veel in dit leven wat ons onnoemelijk veel pijn kan bezorgen? En vaak, als je zoiets overkomt, zijn de mensen om je heen alleen maar bezorgd over, mag iets nou wel of mag iets nou niet, terwijl ze geen idee hebben wat er zich op de achtergrond heeft afgespeeld. En daarom is zo moeilijk, zo prachtig dat de Heer Jezus zegt, laat uw hart in de eerste plaats niet in beroering raken. Dan moet ik er wel iets bij zeggen. De Heer Jezus kan slechts mensen troosten die een relatie hebben met God de Vader en met hemzelf. En daarom geeft hij er nog twee opdrachten bij. Hij zegt, u gelooft in God, dus vul maar weer je eigen naam in, geloof ook in mij. En hoewel hij weet dat hij binnenkort niet meer lichamelijk in hun midden aanwezig zal zijn, is hij er straks ook voor hen op dezelfde wijze zoals God er nu al in hun leven is. Ze geloven in hem, maar ze zullen door het verzoenend lijden en sterven en vooral ook de opstanding van de Heer Jezus in een hele nieuwe manier in hem gaan geloven. Hij zal namelijk net zoals God dan altijd een voorwerp van geloof voor hen zijn, ook al zullen ze hem niet meer zien. Ook voor hen een voorwerp van geloof worden als hij de plaats heeft ingenomen aan de rechterhand van de Vader. Zo bijzonder wat hij hier eigenlijk zegt. Hij zal wel van hen heen gaan, maar toch zal hij er zijn. En zo is God er ook vanaf het begin. Ze zullen hem niet meer zien, maar als ze in hem blijven geloven en hem blijven liefhebben, zullen ze door de werking van de Heilige Geest hem dagelijks ervaren. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus tegen hen, maar over hun hoofden heen ook tegen ons vanmorgen, zoals jullie in God geloven, zo moeten jullie nu ook in mij gaan geloven. En als er donkere tijden in ons leven zijn, dan moeten we onszelf, onze eigen geesten eraan herinneren dat Jezus op een dag het laatste woord zal hebben. Als ik de kinderen in de klas de gelegenheid gaf om een lied op te geven, gaven ze tot mijn grote verbazing altijd twee liederen op. Ene lied was Eens als de bazuinen klinken. En ik zong dat natuurlijk als Maranatha Christen van ganser harte met hem mee. Maar ook dat lied, God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginnen het licht doen overwonnen. Hij spreekt nog altijd voort. En ik kondig dat lied dan altijd aan van ja, jongens en meisjes, God heeft het eerste woord. En jullie hebben vaak in de klas het hoogste woord. Maar het woord van de meester telt. En onthoud één ding, God heeft het laatste woord. En dat zien we nu in het hele wereld gebeuren toch gaan plaatsvinden. Dat God gaat spreken tot ons aller hart en leven. Hebt u in de gaten hoe actueel de tijd is? Want door alles wat er in het wereld gebeuren op ons afkomt, hoor je opeens in Europa zeggen: het wordt tijd voor een sterke man in Europa. Zijn dat geen weerspiegelingen die de schrift heeft verkondigd als het gaat om die sterke man en die antichrist waar de wereld naar op zoek gaat? Nee, zegt de Heer Jezus, zoals jullie in God geloven, zo moeten jullie nu ook in mij gaan geloven. En dat geloof hebben we vanmorgen zo heerlijk beleden met de prachtige liederen en de schitterende muziek wat we uit volle borst mochten zingen. Dus we moeten ons geest eraan herinneren. Als er dingen passeren in ons leven waar we moeite mee hebben, dan moet onze aandacht volledig uitgaan naar hem die nu aan de rechterhand van de Vader voor ons bidt en pleit. Want laten we heel eerlijk zijn, broeders en zusters. Met al die prachtige liederen die we zingen, met het schitterende woord van God wat we dagelijks mogen openen, met de gebeden die we tot hem opzenden, de realiteit is wel dat ons nooit in de Bijbel is beloofd dat we altijd alle omstandigheden die in ons leven passeren, dat we die zullen begrijpen. En er is ons nooit verzekerd in de Bijbel dat er geen seizoenen van chaos of twijfel zouden kunnen komen in ons persoonlijk geloofsleven. En dat moet ons leren dat je ook nooit en te nimmer kunt steunen op de geestelijke ervaringen die God je gisteren gegeven heeft. Want het zijn de gunstbewijzen des Heren, staat midden in het Bijbelboekje Klaagliederen, dat wij niet omgekomen zijn. Elke dag zijn zijn gunstbewijzen, is zijn genade nieuw. En dan is het zo belangrijk dat je je ziel daaraan herinnert door 's morgens vroeg het aan de Heere voor te leggen. En soms, laat me heel eerlijk zijn, kun je tegen een dag opzien als een grote berg. Maar dan zegt Psalm 5, vers 4, Heere, ik leg het u voor en ik zie uit. Want er is een helper groot van kracht, steeds bereid om ons in alles bij te staan. En ik vind het zo geweldig dat in Nahum 1, vers 7... Ik weet niet of je wel eens een preek uit het Bijbelboekje Nahum hebt gehoord. Er wordt bijna nooit over gesproken. Maar in Nahum 1, vers 7 staat deze geweldige tekst. Er staat: de Heere is goed. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. Dus wat hebben we nu vanmorgen als eerste gehoord? Ons hart moet niet in beroering raken als er dingen gebeuren die wij met ons menselijk verstand niet zo goed kunnen rijmen. Ik heb wel eens in het pastoraat naar mensen geluisterd die tegen me zeiden: de Havenkamp, als ik straks in de hemel ben, hè, dan zal ik God vragen, waarom bent u deze weg met mijn leven gegaan? Daar ga ik nooit op in. Want ik denk, als je daar straks bent, dan kom je zo onder de indruk van die hemelse heerlijkheid. Dan zul je in één klap begrijpen waarom God met jou de weg ging die je op dit moment gaan moet. En dat betekent dat u, en dat hebben we net in dat laatste lied ook gezongen, hè? Jezus, hoop voor de volken. U en ik zijn op weg naar een levende hoop in en door het volbrachte werk, de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En daarom zegt de tweede vers dit: Jezus biedt ons nog een troost aan. Leest u maar wat er staat in vers 2. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. U moet zich kunnen voorstellen dat in de Heer Jezus in de positie waarin hij verkeerde en wist wat er nog zou gaan gebeuren in de komende uren, dat dat voor hem ook een heerlijk uitzicht was. Hij zou weer teruggaan naar waar hij vandaan kwam. De heerlijkheid bij zijn vader. Maar hij durfde het aan om door een tunnel van lijden en sterven heen te gaan, om ook voor u en voor mij, die in hem geloven, een plaats in dat vaderhuis gereed te maken. En straks in te kunnen nemen. Ik zou eerlijk gezegd wel eens het gezicht van de Heer Jezus hebben willen zien toen hij deze woorden uitsprak. Want ik lees in het Bijbelboek Handelingen dat iemand die aangesteld was als diaken niet kon zwijgen van de liefde van de Heer Jezus Christus, die hij in zijn eigen hart en leven door genade had mogen leren kennen. En die komt op een gegeven moment, ik bedoel Stefanus, in gesprek, kan beter zeggen, in een woordenstrijd met mensen die zijn bloed wel kunnen drinken. Want ze hebben alles geprobeerd om de boodschap van de opstanding van de levende Heer tegen te houden. En dan komen er steeds meer mensen die zich voegen bij die gemeente van Christus. En daar begint dan Stefanus een hele lange reden te houden. En hij spaarde mensen niet. Want hij zegt, jullie met je dikke huid, met je dikke nekken. Jullie zijn zo hardnekkig geweest om die liefde van God af te wijzen. Nou, hij ging daarin heel diep en hij noemde de dingen ook echt bij naam. Zo ernstig werd de situatie, dat hij alleen maar woede op hun gezichten zag en bij sommigen al een steen in de hand om hem straks te stenigen. En wat lezen we dan? Te midden van dat gevaar wat hem bedreigt, lezen we dan opeens dat hij zegt, en je kunt het aan zijn gezicht zien, dan richt hij zijn gezicht op naar boven en dan zegt hij, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Als je eens leest over de Heer Jezus in de hemel, is het altijd bijna zo dat je leest dat hij zit aan de rechterhand van de Vader. De prominentste plaats naast de Vader. Maar hier zegt Stefanus, ik zie de Zoon des Mensen, die zij dus veroordeelden die naar hem luisterden, staande aan de rechterhand van God. Ik vind dat zo mooi. Het lijkt net alsof, ik vertaal het even met mijn eigen woorden, de Heer Jezus die situatie vanuit de hemel heeft gezien. En gewoon wist, en nou gaat het er om spannen. Want hij kende die spanning. Hij had daar ook mee te maken gehad. En dat hij is opgestaan en als het ware vanuit de hemel naar beneden kijkt wat er met zijn geliefd kind Stefanus gebeurt. En zo kon hij dwars door de stenen regen heen met een gezicht dat straalde van de hemelglans op weg naar de dood. Het kan best zijn, broeders, zusters, dat u door uw geestelijke achtergrond van tijd tot tijd nog wel eens wordt overvallen door de bange vraag of u dat vaderhuis wel ooit in uw leven zult bereiken. Oh ja, u gelooft er wel in. U gelooft wel dat er een vaderhuis is, want de Heer Jezus heeft het gezegd, dus daar kun je niet omheen. Maar soms bekruipt ons de twijfel of we wel genoeg geloof hebben, of wel genoeg kracht hebben om daar uiteindelijk in binnen te gaan. U moet één ding goed onthouden. Op het moment dat u uit volle borst gaat zingen, ik geloof in God, krijgt u naarmate die liefde toeneemt steeds meer te maken met de tegenstander van God. Want Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal kan verslinden. En weet u, en ik wil dat vanmorgen nog een keertje met heel veel nadruk zeggen, hij kan nooit meer uw eeuwig heil aantasten. U bent ervan verzekerd, dat hebben we in dat heerlijke lied gezongen, wat zo vaak begon met, ik weet of wij weten. Maar weet u wat u wel kan? En daar is hij een meester in. Als wij onze geestelijke wapenrusting niet dagelijks aantrekken, van top tot teen, weet hij met die giftige pijltjes onze gedachten en onze gevoelens zo te bestoken, dat hij ons wijs kan maken. Ja, dat geloof je nou wel, maar jij denkt toch zeker niet dat jij met jouw verleden uiteindelijk daar op die plaats van bestemming gaat komen. Maar dat is het enige wat hij kan. Want ik houd mij dan vast aan wat het woord van God zegt. En als ik word aangevochten, dan zeg ik als het ware, ja, je valt me nu wel aan in mijn geloofsleven, maar ik heb mijn zaak in handen van mijn advocaat gegeven. En die heet Jezus Christus. En die zit aan de rechterhand van de Vader. Bij hem moet je zijn als het gaat om mijn leven. Want mijn leven rust in zijn volbrachte werk. En dan vind ik het zo prachtig dat in 1 Petrus 1 vers 3 en 4... U weet wel, die Petrus, he, die zei, al laten ze u ook allemaal in de steek. Maar ik niet. Ja, voorwaar Petrus. En dan schrijft hij een brief. En dan zegt hij in die eerste brief, in het eerste hoofdstuk, na de twee inleidende versen van groet, zegt hij dit. 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Lees dat van de week eens voor uzelf na. Geprezen zij de God en Vader van onze, van uw en mijn Heere Jezus Christus. Die ons, dus u en mij, en dan komt het, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot wat? Tot een levende hoop. Hoe? Omdat wij zo goed zijn? Nee. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dan staat er zoiets achter. Mooi zacht. Dat is onze toekomst. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Voor je naam in. Voor u. Voor mij. Dus ons wacht, zegt de schrift, een heerlijke toekomst. In de hemel wordt dus zelfs een erfenis voor ons bewaard. En worden ook wij zelf bewaard voor die erfenis. Onze eindbestemming staat als gelovigen vast. Ik las ooit het ontroerende verhaal van een weduwe die één zoon had. En ze heeft zichzelf alles, maar dan ook alles ontzegd, om die zoon toch een goede en gedegen opleiding te geven. En deze jongen die heeft een voortreffelijke baan gekregen. En hij ging in het buitenland werken. En toen heeft hij op een gegeven moment gedacht van, ik ga mijn moeder eens onvoorstelbaar blij maken. Dus hij heeft een hele genereuze cheque heeft hij uitgeschreven. En die heeft hij naast zijn moeder opgestuurd. En met de gedachte van, nou, als ze die bij de bank gaat innen, dan is ze vanaf dat moment volkomen zonder enige financiële zorg. Tot hij op een gegeven moment een berichtje kreeg. Wil je overkomen naar Schotland, want je moeder is overleden. En toen kwam hij in zijn ouderlijk huis. En wat zag hij daar als eerste? die cheque die hij aan zijn moeder had gestuurd. Mama had dat briefje zo mooi gevonden dat ze het ingelijst had. En het hing aan de muur. Broeders en zusters, dat doen heel veel gelovigen ook met haar. Door die persoonlijke heilssituaties die ons wachten als Gods kinderen. En waar we ook al van hebben gezongen dat we daar verwachtingsvol naar uit willen zien. Die mogen we straks innen. Maar, zegt Efeze 1, wij mogen nu al genieten van alle geestelijke zegeningen. Dus in dat opzicht zal de hemel niet zoveel nieuws meer te bieden hebben dan wat wij zingen. Maar het mooiste is, daar zien wij Jezus. En als nou die twijfel of angst u of mij soms bekruipt, denk dan aan wat de Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 10, vers 28. Daar zegt hij iets over zijn schapen die bij zijn kudde horen. En dan zegt hij zo nadrukkelijk: en ik geef hun eeuwig leven. En wat staat er dan achter? En zij zullen beslist niet verloren gaan. In eeuwigheid. Sterker nog, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Dus uw en mijn leven als gelovige is dubbel beveiligd. Dus met andere woorden, broeders, zusters. In wat voor situaties wij in dit leven, wat zo stormachtig zich aan het ontwikkelen is, in negatieve zin nog gaan meemaken. Maar klem vast aan de rots u. Houd de Vader en de Zoon vast in uw geloofsleven. En doe dat met name als er situaties zijn die u of mij benauwen. Onthoud dat de Heer Jezus met name de Heilige Geest als die andere trooster heeft gegeven om ons dan bij uitstek te leiden. En dat is een reden dat we ook zeker thuis zullen komen in het vaderhuis met de vele woningen. Ik vond het zo geweldig dat vanmorgen de kinderen de gelegenheid kregen om dat schitterende lied mee te zingen. En soms ontdek je in liederen die mensen opgeven waar hun hart naar uitgaat. Als er bijvoorbeeld op christelijke zenders één keer in het jaar een soort van inzendmogelijkheid plaatsvindt van wat is nou voor u het mooiste lied, dan komt heel vaak een lied uit de bundel van Johannes de Heer, lied 5, naar voren. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u hier wordt geleid. En als ik dat aan een broeder in de gemeente opgaf, een oudere broeder die veel voor de gemeente heeft betekend, gaf die altijd op Johannes de Heer 802. Eens breekt in mij het zilveren koord. En ik heb nog eens even dat lied weer opgezocht. En dan zegt het derde couplet dit. En dat verwoordt nou precies wat de Heer Jezus bedoelt. O, soms vervuld door stille smart het heimwee naar die plaats, mijn hart. Maar ik weet, mijn werk moet hier gedaan. En eerst als God roept, mag ik gaan. En dan dat refrein, o, wat zal het zijn. Volmaakt en rein voor eeuwig met de Heer te zijn. Als ook mijn lied hem hulde biedt. Nee, zulken sterven vrees ik niet. En wat u en mij de komende tijd ook mogelijkerwijs zou gaan benauwen, broeders, zusters. Vrees niet, want er komt nog zo'n heerlijke derde troost achteraan. Want hoor wat de Heiland ook nog zegt. En hij zegt, Als ik heen gegaan ben en plaats voor u, vul je naam weer in, gereed gemaakt heb, en wat staat er dan? Kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Er zijn zoveel broeders en zusters die van harte de Heer lief hebben, maar als het hierop aankomt, niet kunnen geloven in de opname van de gemeente. En dan beginnen ze vaak al met te zeggen, je komt het woord opname in heel de Bijbel niet tegen. Dat klopt. Fijn dat je dat al hebt ontdekt. Maar, wat staat hier? De Heer Jezus zegt, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Broeders, zusters, waar is de heiland nu? Die zit aan de rechterhand van de Vader. En dat is zo bijzonder, dat wat hier wordt meegedeeld, geldt voor de gemeente van Christus. God heeft met Israël nog een heel ander plan. En om de zekerheid voor die woorden voor zijn discipelen te onderstrepen, zegt de Heere er ook nog bij dat hij dat niet tegen hen gezegd zou hebben als het ook niet inderdaad zo was. Met andere woorden, hij heeft geen hoop willen wekken als hij niet in staat was om die hoop die hij nou voor Gods kinderen afschildert te vervullen. Om hun een plaats te kunnen geven, gaat hij er nu al heen, zegt hij tegen de discipelen. En dat is noodzakelijk, want zonder zijn voorbereiding zullen ze er niet binnen kunnen komen. Dus de Heer Jezus zet hier met deze woorden zijn afscheid in een stralend licht van zijn heerlijke wederkomst. En die wederkomst, broeders, zusters, die zal ons niet alleen maar verklaren wat de benauwde tijden in ons leven hebben betekend, maar gaan dat ook ruimschoots vergoeden. En daarom moeten we ons ook dagelijks verlustigen, verblijden in de wederkomst van de Heer Jezus. Want die wederkomst, zegt dit gedeelte met nadruk ook, zal de bruidegom brengen bij zijn hopelijk wachtende bruid, zoals u en ik. En ik lees in Filippenzen 3 vers 20 dit. Ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk Jezus Christus. En de volledige betekenis van deze geweldige belofte, die mocht de apostel Paulus bekendmaken. Die was ook niet gegeven aan de andere apostelen. Maar hij was een evangelist onder de heidenen. En aan hem is het geheimenis geopenbaard over de gemeente als lichaam van Christus. En hij mocht ons als geen ander laten weten welke heerlijke toekomst christelijke hoop met zich meebrengt. En ik hoop dat u in dat opzicht die prachtige woorden die hij schrijft in 1 Korinthe 15 niet vergeet. Maar ook die schitterende woorden in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Ik had enige tijd geleden een aantal uitnodigingen gekregen in een nieuwe gemeente. Die nieuwe gemeente die noemde zich Christengemeente. Oh, wat klonk dat verwachtingsvol. Maar toen ik er twee keer had gesproken, zeiden de broeders tegen mij, u bent al wat ouder, u bent een van de oudste sprekers in onze gemeente. En u beschikt over de nodige levenservaring. Maar we hebben een verzoek aan u. Zou u wat meer willen spreken over pastorale onderwerpen? Want dat hebt u ook jarenlang gedaan met broeder evangelist Aad van der Zanden. Ik zei, wat is de diepste reden? Ze zeiden, nou, wij merken dat u zo'n warme toekomstgelovige bent. Die uitziet naar de Maranatha-vervulling met de Heer Jezus. Ik zei, ja. Maar velen in onze gemeente, die denken daar anders over. En wij zouden graag willen dat u dat nou laat rusten. En dat u daar niet meer over spreekt in onze gemeente, want dat ligt zo gevoelig. Ik heb het over een christengemeente. Hè? Dat ligt zo gevoelig. Wilt u pastoraal de Bijbel met ons bespreken? Ik heb dat nog één keer geprobeerd. En toen ik thuis kwam, zei ik tegen mijn vrouw, hier ga ik mee stoppen. En ze vroeg wat de reden was. En ik zei, weet je, het mooiste van de Maranatha-boodschap in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18 is dit. Dat er staat, vermaan elkander dan met deze woorden. Als Paulus zegt wat er gaat gebeuren met hen die ons in Christus zijn voorgegaan. En wat kun je daar niet op verheugen, dat er een weerzien is straks bij hem, als je staat bij het graf van een geliefde. Man, vrouw, kind. Wat bijzonder. Wat bijzonder om daarin te mogen geloven. En wat zegt hij dan? Dat eerst dus degene die in Christus gestorven zijn, teken van de hemel, als God de Vader als het ware zegt, son, go and get my children. Zoon, ga je kinderen, ga mijn kinderen, ga onze kinderen halen om naar de hemel toe te komen. Opdat ook wij zullen zijn waar hij is. Dat is toch alleen maar boven. Ja, zegt u, maar mijn geloof is te klein om dat te kunnen geloven. Dan gaat u in tegen het woord van God. Want Paulus zegt ook nadrukkelijk in een ander vertelling, zo dan vertroost elkander dan met deze woorden. En wat vind ik het genade van God als ik een dienst mag leiden van een beroemd, van een broeder of een zuster die is bevorderd tot heerlijkheid. Zoals ze dat in het leger des Heils zo mooi brengen. Dan zeg ik, deze broeder, deze zuster is overleden. Is nu over het lijden heen getild. De geest is al bij God, de ziel is al bij God, maar het lichaam dat begraven weer. Ontslapen. En die wordt straks wakker gemaakt. En dat heeft Paulus niet uit zijn grote duim, broeders, zusters. Want daarom vind ik het zo moeilijk dat er zoveel broeders en zusters zijn, ook broeders die het woord doorgeven, die dan voorbij gaan aan wat Paulus in dit gedeelte zegt. Hij zegt, dit is niet een bedenksel van mijzelf. Maar hij zegt letterlijk, want dit zeggen wij u, wat komt er dan? Met een woord van de Heere. En zegt nou zelf, als God in zijn woord u en mij toespreekt, met een woord van de Heere, dan rest er maar één ding. Gehoorzaam dat woord. Nou, broeders, zusters, die belofte is nog niet in vervulling gegaan. En wij zingen, welk een uitzicht, bruidsgemeente, eens bij hem te zijn. En dan komen we bij dat derde couplet van dat schitterende lied. En wat zingen we dan? O, soms voel ik een groot verlangen. Heimwee in mijn ziel ontstaan. Ik heb moeite met dat woordje soms. Want of je gelooft, of je gelooft niet. Er zijn altijd maar twee wegen. Kies dan heden, zegt de Heer Jezus, het leven. Leven en dood houd ik ervoor. Kies dan het leven. Dit is het leven met hem. En wij mogen daarna uitzien dat hij spoedig gaat komen. We mogen de wederkomst niet betrekken op onze persoonlijke omstandigheden. Zo van, Heer, heb het nou zo moeilijk. Ik heb het zo zwaar. Ik heb nog liever dat u vandaag komt dan morgen. Dan pas je het aan je eigen omstandigheden waarvan hij gezegd heeft. Zie, ik ben met u al de dagen. Tot aan de volleiding, dus ook tot aan het einde. En wij mogen er binnen naar uitzien. En ik verlang daarna, dagelijks met hart en ziel. En we hebben het net ook uit volle borst gezongen. Wij verwachten de Heere. Maar heel eerlijk gezegd, zeggen mijn vrouw en ik wel eens tegen elkaar, we hopen toch dat het nog een poosje duurt. Weet u waarom? We hebben beiden in onze gezinnen dagelijks gebedstof voor kinderen en kleinkinderen. Die met volle teugen genieten van de wereld. Maar die de Heere Jezus Christus niet in hun hart en in hun ziel hebben aangenomen. En dan ben ik blij met dat lied wat we soms zingen. Nog is het tijd. De Heer geeft genade. De toekomst is vrij. Nog steeds naar Golgotha. En we hopen en we bidden dat we dat gaan meemaken. En misschien zal het misschien zo zijn, zoals ik wel eens meegemaakt heb in de gemeente in Zaandam, dat mensen weer terugkeren omdat ze tijdens de begrafenis van hun vader en hun moeder hebben gehoord hoe die elke avond voordat ze gingen slapen de knieën bogen opdat hun kinderen de weg naar de heiland opnieuw zou gaan ontdekken of weer zou gaan herstellen. Ik weet niet, broeders, zusters, wat ons de komende tijd, als je ziet in dit wereld gebeuren, waar je echt ook wel eens als gelovige wakker van kunt liggen, als je denkt van, als de Heer nog vertoeft te komen, wat gaan onze kinderen voor tijd tegemoet? Wat gaan onze kleinkinderen voor tijd tegemoet? En dan zien we aan alles dat de baren zweeën voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus aanstaande zijn. En dat moet ons niet verontrusten. Want wij bezitten een woord voor onszelf, maar ook, zong Kees Denik vroeger met zijn koor, wij bezitten ook een woord voor de wereld. En dan wil ik afsluiten met Micha 7, vers 7. Daar staat dit. Zelf. En ik hoop dat u Micha dat gaat nazeggen. In uw omstandigheden. Hoe moeilijk misschien ook op dit moment. In Micha 7, vers 7 kun je makkelijk onthouden. Zelf zal ik, goeie naam in, echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Dat vers wil ik graag meenemen als mijn levensdevies voor de tijd die God mij nog geeft. En ik hoop dat dat ook uw verlangen is. Maranatha, halleluja, amen. Laten we danken samen. Liefdevolle Hemelse Vader, tijdens de bidstond vooraf schoot me Psalm 84 in de herinnering. Waar gesproken en gezongen wordt over een God die voor ons wil zorgen in het strijdwerk van dit leven. En dat is het met recht. En dan zingen we in die aloude psalm dat God de Heere zo goed en zo mild te allen tijden, dus in elke omstandigheid, een zon wil zijn en een schild. En u, Heer Jezus, wordt in Maleachi genoemd de zonne der gerechtigheid, onder wiens vleugels genezing en heling te vinden is. Wat hebben we dat nodig? Voor tijd en eeuwigheid beide. Maar u bent ook ons schild om ons te beschermen. En u hebt ons daar in Efeze 6 zo'n prachtige wapenrusting voor ogen geschilderd. Maar dat betekent wel dat we die dagelijks van top tot teen moeten aantrekken. En eigenlijk als we die verzen lezen, dan zien we de waarheid van die woorden en wat dat betekent terug in het getuigenis van Stefanus. Zie omhoog. Zie slechts op hem. Dank u, Vader, dat wij zelfs als gelovigen, ook al begrijpen we dat vaak niet, en moeten we ook niet dat te snel aan elkaar willen gaan uitleggen van onze positie, maar u belooft ons letterlijk dat u alle dingen in ons leven als christen doet meewerken ten goede. En ook al begrijpen we niet altijd dat doel, toch mogen we onze hand erop leggen, staande op de belofte van mijn Heer en God, ga ik verder. Wat de toekomst ook mag brengen, maar mij geleid des Heeren hand. Wilt u zo met mij meegaan? Wilt u dit woord als een vertroostend, verkwikkend geheel geven aan ons hart, als we in zo'n situatie zitten? En dank u wel, Heer, dat u spoedig gaat komen. En dat we dan voor eeuwig bij u zullen zijn. En wilt u geven dat de prachtige woorden van het lied wat we nu afsluitend met elkaar willen gaan zingen, ook werkelijkheid in ons leven zijn. En als we die zekerheid niet hebben, geef ons dan de moed om naar de consistoriekamer te komen, waar we bidden voor de dienst. Om daar met de broeder of met mij in gesprek te gaan. Om voor het eerst of opnieuw ons hart, ons leven aan u toe te vertrouwen. Want dan zegt de Bijbel ons dat er dan op datzelfde moment in de hemel feest is. Omdat één zondaar de weg vindt tot Christus. Glorie voor uw grote naam, Heiland. Amen.